Het is fijn om hier te zijn deze ochtend. Ik ben ook heel benieuwd straks over een ruim half jaar of zo om in de Taborgkerk te komen. Ik ben heel benieuwd. Sterkte met alle voorbereidingen en verbouwingen en alles wat er moet gebeuren. Ook bedankt voor de steun die we vanuit u als gemeente mogen ontvangen. In gebed, in financiën, dat betekent heel veel voor ons. En nou, wij vertrouwen ook via ons ook voor anderen. En we zijn op dit moment druk met allerlei verschillende dingen. Aan het eind van de maand gaat Cecilia voor een maand naar Mali toe. Ze werkt in een samenwerking tussen Kama-zending en Wycliffe. En daar gaat ze twee teams die met bijbelvertaling bezig zijn begeleiden. Daar is ze eigenlijk al mee bezig op afstand. Maar ja, je kunt niet alles via Skype doen, je kunt niet alles via e-mail doen. Dus dan gaat ze daar een maand lang met die twee teams werken. En nou ja, dan komt ze daar weer terug. Daarna weer terug in Nederland en dan moet alles weer verwerkt worden. Maar dat is een heel traject van bijbelvertaling, waarin zij als bijbelvertaalconsulent die teams mag begeleiden. En de invloed van bijbelvertaling is ontzagwekkend groot. Dat kun je niet voorstellen. We hebben al vanaf de jaren 80 in het zuiden van Mali gewerkt. Veel geëvangeliseerd, ook onder de Senufo's. Dat is zo'n stam daar in het zuiden van Mali. Heel veel evangelisatie gedaan en je kwam er op een of andere manier maar niet doorheen. Het pakte niet. Of in ieder geval veel te weinig. Maar het Nieuwe Testament, dat nu alweer een paar jaar klaar is, wordt nu gebruikt in zo'n 40 verschillende dorpen in hetzelfde gebied. En daar heeft men leesgroepjes. En vanuit die leesgroepjes zijn bezig gemeentes te ontstaan. En dan zie je wat de invloed is van bijbelvertaling. Dus het Nieuwe Testament waar Cecilia als een van de vertalers en medewerker is nou een middel in hand van de Heer om gemeentes te stichten in een gebied waar het eigenlijk nooit gelukt is. En dan zie je inderdaad wat iemand al zei, de kracht van het woord. En ook de kracht van het woord in de eigen taal. En dat is heel mooi om te zien. Vooral als je die streek kent en je kent de mensen, je weet hoe moeilijk het was. Zelf ben ik nu onder andere bezig om in Europa Congolese christenen te helpen met gemeentestichting. We zijn begonnen in Brussel. En eind augustus gaan we hetzelfde beginnen, waarschijnlijk in Londen. Omdat er een heleboel Congolese christenen zijn die als immigranten naar Europa zijn gekomen. Maar ze vallen toch heel gauw tussen wal en schip. Niet iedereen natuurlijk, maar toch wel veel mensen. Omdat ze de cultuur niet kennen. En die cultuur die pakt niet. Ze voelen zich niet thuis in westerse kerken. Het is te wezensvreemd voor ze. En wat je dan ook ziet is dat heel gauw ook de tweede generatie helemaal niks meer aan geloof doet. Christus zegt ze weinig meer. Want ze hebben nooit in een gemeente gezeten wat bij een cultuur past. Dus we zijn nu bezig om een gemeente te stichten in Brussel. En dat gaan we ook beginnen als de Heer het inderdaad zo leidt. En dat denk ik wel, zo ziet het er wel naar uit in Londen. En de droom is om dat eigenlijk voor heel Europa te hebben, zodat die gemeentes ook onderling steun hebben aan elkaar. En de verborgen droom daarachter is dat die Congolezen eigenlijk moderne zendelingen zullen zijn hier in het Westen. Want ook zij hebben natuurlijk heel goed door dat Nederland niet meer zo christelijk is als ze vroeger wel eens hadden gedacht. En het is heel mooi om te zien dat ook zij aan de ene kant heel vreemd staan tegenover die westerse wereld. Aan de andere kant wel visie hebben en het verlangen hebben om het evangelie te brengen. En ze zeggen het ook tegen mij. Ze zeggen van ja, als de Heer ons leidt, nemen we het evangelie weer mee terug Europa in. En wat zou dat mooi zijn. Maar goed, daar ga ik nu niet over praten. U bent gekomen voor het woord van God. En laten we samen lezen Galaten. Galaten 6 vanaf vers 7. Galaten 6 vanaf vers 7. En daar heeft Paulus, de apostel Paulus, het over de manier waarop je kunt investeren in je leven. En hoe dat eigenlijk zou moeten, geestelijk gezien, dus bijbels gezien. We hebben vlak bij ons huis groot bankgebouw staan. En er staat daar in die tuin van die bank een heel groot canvas, zo'n reclame ding. En daar staat op van geld moet rollen. En jij mag bepalen hoe. Dus ze willen dus dat jij komt om te investeren via hun bank. Nou, investeringsadviezen in de zin van geld vind je in de Bijbel niet. Maar wel investeringsadviezen voor hoe je je leven investeert. En daar gaat dit over. Galaten 6 vanaf vers 7. En daar zegt Paulus het volgende tegen de Galaten. Hij zegt, vergis u niet. God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait, oogst de dood. Maar wie op de akker van de geest zaait, oogst het eeuwige leven. Nou, laten we daarom het goede doen, zonder op te geven. Want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. En laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen. Vooral voor onze geloofsgenoten. En tot zover lezen we dit gedeelte uit het woord van God. Ja, wat zegt Paulus tegen ons? En wat zei hij tegen de Galaten? Hij zegt, er is inderdaad een soort investering in je leven. Je investeert je leven, je persoon, je gaven, je opleiding, je geld, alles wat je bent, wat je hebt, dat investeer je ergens in. En Paulus zegt, en hij zegt het een beetje, eigenlijk een beetje bedreigend, hij zegt, vergis je niet. Ja? Vergis je niet. Laat je niet op een ander spoor brengen. Hij zegt, let op, er zijn maar twee wegen waarop je je leven kunt investeren. En dat zijn die twee wegen die hij vergelijkt met het zaaien op een akker. Hij zegt, je hebt maar twee manieren waarop je kunt zaaien op een akker. En dat zaaien op een akker, dat is dus het je leven investeren in iets. En hij zegt, kijk, je kunt investeren, zegt hij, op de akker van je zondige natuur. Ja, oudere vertalingen zeggen wel, ja, je vlees. Ja, dus je niet geheiligde innerlijk leven, wat niet is overgegeven aan Christus, maar een leven dat in rebellie leeft tegen God. Een leven dat op zichzelf gericht is. Hij zegt, daar kun jij als Galaat, en ook als christen in Notter en omstreken, daar kun je op inzetten. Je kunt investeren voor jezelf. Hij zegt, ja, het resultaat zal natuurlijk ook iets zijn. En wat is dan het resultaat? Het resultaat, zegt hij, is dat je investeert in de dood. Dat zal je oogsten. Een akker levert iets op. Wat is de vrucht? De vrucht is de dood. En nou denken wij heel snel bij het woordje dood, denken wij natuurlijk aan het eind van ons leven en dan ga je dood. En dat is wat hij ook wel bedoelt. Als je doodgaat, dan is het daarna of het eeuwige heil of het eeuwige oordeel. En dat bedoelt Paulus inderdaad ook. Maar heel gauw wordt bij Paulus het woordje dood en ook het woord eeuwige leven niet alleen gebruikt voor het hiernamaals. Paulus gebruikt heel gauw in zijn brieven het woordje dood of het woordje eeuwig leven ook voor het hiernamaals, maar ook voor nu. Je oogst nu al de dood in je leven. Dat is de bedoeling van het woordje dood. Als jij investeert voor jezelf en je bent op jezelf gericht en daar spendeer je alles aan, daar stop je je emotionele energie in, daar stop je je geld in, je tijd in. Hij zegt, dan word jij een verspreider van, ja, van wat? Van iets negatiefs. Wat hij samenvat hier met het woordje dood. In iets wat het koninkrijk van God niet opbouwt, in iets wat mensen niet opbouwt, iets wat de gemeente niet opbouwt en wat ook jezelf niet opbouwt. En dan zegt hij, dan is er ook een tweede manier. En dat is zaaien op de akker van de geest, de Heilige Geest. Zaaien op de akker van het werk van God. Namelijk, je geeft alles wat je hebt, geef je aan hem. En daar richt je alles op. Hoe besteed ik mijn tijd? Voor hem. Hoe besteed ik mijn tijd? Voor zijn gemeente, voor zijn koninkrijk. Hoe besteed ik mijn geld? Dat doe ik voor hem. Hoe besteed ik, nou ja, alles wat ik ben? Dat doe ik voor hem. En dan zegt hij, wat er uitkomt aan oogst, is het eeuwige leven. Vers 7 en 8. En dat eeuwige leven is ook het hiernumaals, dat we voor de eeuwigheid gered zijn. En zoals hij elders zegt in Filippenzen, voor altijd bij hem zullen zijn. Dat hoort er ook bij. Maar we hebben nu al, als wij gelovigen zijn, eeuwig leven. Nu al, zoals ik hier sta, heeft God mij, omdat ik in hem geloof, heeft hij mij eeuwig leven gegeven. Die, je zou kunnen zeggen, die kwaliteit van leven, om het mooi uit te drukken, heb ik nu al. Nu al ben ik een verspreider van invloed. Als het goed is. Als ik inderdaad Christus volg en aan hem ben overgeleverd. Dus die twee wegen, die zijn er. Ook nu al kun je grote invloed uitoefenen op jezelf en op anderen. En dat is de grote keuze die hier staat en die hij voorhoudt aan die Galaten. Hij zegt, nou, je hebt twee wegen. Vergis je niet, er zijn er geen drie, er zijn er vier. Je bent of opbouwend, of je bent geestelijk gezien afbrekend. Of je bent geestelijk gezien verziekend of verslappend, of je bent genezend of versterkend. En hij zet dat wel een beetje met kracht aan. Je schrikt bijna als je het leest. Want wat zegt hij? Hij zegt, vergis u niet. God laat niet met zich spotten. Er zijn uiteindelijk in die Bijbel maar twee wegen. En dat is, je zou kunnen zeggen, dat is de harde kant van het evangelie. Er is een zachte kant. Hij is mijn schutsen. Hij is mijn schuilplaats. Hij is mijn herder. Maar er is ook een harde kant. Als Christus zegt, meen niet dat ik ben gekomen om vrede te brengen. Ik ben gekomen om ook het zwaard te brengen. Ik breng ook, en dat is een kant van de zaak, scheiding. En weet u, als ik denk bij ons in de straat waar wij wonen op dit moment, en ik kijk naar al die buren, waarvan de grote meerderheid geen christen is, dan zitten daar soms van die hele goede, beste mensen tussen. Ja, ze zijn geen christen. Maar als je ziet wat ze doen voor hun kinderen, als je ziet wat ze soms doen voor hun buren, dan denk je, tjo, fantastisch eigenlijk, hè? Fantastisch. Wat gebeuren er ook onder heidenen, soms goede dingen. Ja, dat is zo. En dat zijn soms echt hele beste mensen. En dan zou je toch heel gauw in een denken glippen dat je denkt, nou ja, misschien zijn er toch wel 2,5 weg of 3 weg misschien. En ik denk dat daarom Paulus dat hier zo sterk aanzet. Hij zegt tegen die Galaten, vergis je nou niet. God laat niet met zich spotten. Uiteindelijk is er ook die kant dat er maar twee wegen zijn. Ook maar twee wegen van investeren. En dat principe is in de Bijbel net zo absoluut als dat het simpel is. De Bijbel is wat dat betreft soms ook wel een heel hard boek. Nou, als je nou die kennis hebt. Je hebt die kennis, je hebt die twee akkers, die twee manieren van je leven investeren. En Paulus heeft dat zo absoluut voor je neergezet. Dan kun je je afvragen van, nou, wat moet ik daar nou mee als kind van de Heer? Wat moet ik daarmee? Hoe pas je dat nou toe? En ook daar is Paulus eigenlijk weer heel simpel. Paulus kan heel moeilijk zijn, vooral in bepaalde brieven. Maar soms is hij ook verbazend simpel en eigenlijk ook heel voor de hand liggend. Wat zegt hij na dit vers in vers 9, 6 vers 9? Hij zegt, laten we daarom, als je die tweedeling ziet, laten we daarom het goede doen. Dat is heel simpel. Paulus maakt het helemaal niet moeilijk. Er ligt niet een of ander heel ingewikkeld geestelijk principe wat je eerst maar moet zien te snappen en wat heel moeilijk te realiseren is. Nee, wat dat betreft is het evangelie zo eenvoudig als maar kan. Laten wij daarom het goede doen. En een vers later herhaalt hij dat. Hij zegt dan, laten we dus in de tijd die ons nog rest voordat hij komt, voor iedereen het goede doen. Vooral voor onze geloofsgenoten. Ja, dat is je eerste verantwoordelijkheid. Dus Paulus stuurt het aan op Galaten, christenen, die daar het goede doen. Nou, dat klinkt zo simpel dat het bijna teleurstellend is. Maar ja, kijk, in een politieke partij zullen ze allemaal zeggen, welke partij dan ook, dat je het goede moet doen, toch? Ja? Er zijn heel veel niet-christenen die dat ook zeggen. Ja, nee, natuurlijk moet je het goede doen. En toch gaat dat, als je de Bijbel leest, een spa dieper dan zomaar wat goed doen. Een eerste punt is in de Bijbel de vraag, als jij goed doet, waarom doe je het dan? Waarom doe je het? En dat is een heel belangrijk punt. Waarom doe je het? Er is een heel oud verhaal uit de kerkgeschiedenis. Dat gaat over Christus en zijn apostelen, maar het staat niet in de Bijbel. Dus gaat u niet bladeren in uw Bijbel, het staat er niet. Maar het is een heel oud verhaaltje. En ik zeg het dus met nadruk bij, het is niet een Bijbels verhaaltje, maar er ligt wel een mooie les in. En dat is het verhaaltje dat Christus op een gegeven moment op weg is, daar ergens in Galilea, en hij heeft bij zich Petrus, Johannes en Jacobus. En ze zijn op weg, en het is nog een hele dag lopen, en Christus zegt van pak een steen en draag die voor mij. Dus, wat doen die drie apostelen, discipelen die hij bij zich heeft? Johannes pakt een lekkere flinke steen. Hij wil een lekkere zware steen voor zijn heer dragen. Jacobus doet hetzelfde, een lekkere steen, een lekker grote. En Petrus, die ziet ergens een klein kiezelsteentje liggen, denkt, ja, dat is ook een steen. Dus die pakt een klein steentje, stopt het in zijn broekzak en loopt ook mee. Ja, hij heeft een steen gepakt, niet waar. 'S Avonds zijn ze ergens aangekomen waar ze gaan slapen. En dan zegt Christus, pak de steen die je hebt meegenomen. Nou, Johannes met zijn grote steen, Jacobus met zijn grote steen. En Petrus die even moet zoeken, waar zat hij ook alweer? En zo'n kiezelsteentje heeft en dat ook neerlegt. En dan zegt dat oude apocryfe verhaal, dan verandert Christus die stenen in brood. En hij zegt, dit is jullie maaltijd voor vandaag. Je kunt zich voorstellen dat het bij Petrus wat teleurstelling heeft opgewekt. Maar dat was niet veel natuurlijk. En de volgende dag gaan ze weer op pad en dan zegt Christus weer van pak een steen. En Johannes doet weer precies hetzelfde. Jacobus doet precies hetzelfde. En Petrus denkt van nou ben ik een gewaarschuwd mens. En die pakt een nog grotere steen. En die loopt de hele dag daar in dat warme land te zeulen en te zweten met die enorme steen. En dan 's avonds dan gaan ze weer zitten. En dan zegt Christus weer laat mij die stenen zien. En dan laten ze die stenen zien en Petrus komt zwetend aan, doodmoe. En dan zegt Christus, mooi, leg daar maar neer. Bedankt dat je het voor mij hebt gedragen. En dan komt er niks meer. En dan begint Petrus natuurlijk, zoals het verhaal gaat, begint te protesteren. Ja, maar ik dacht toch dat en ik heb honger enzovoort enzovoort. En dan komt het antwoord van Christus en die zegt, Petrus, heb jij die steen voor mij gedragen? Of heb je die steen gedragen omdat jij 's avonds veel wou eten? En daar stopt het verhaaltje mee. Nou, nogmaals, het is geen Bijbels verhaal, dus we kunnen het niet opzoeken. Maar de les die erin zit, is wel heel diep. He, die hele vroege kerkvaders hebben dat verhaaltje verzonnen. En er zit wel heel veel in. De grote vraag, waarom doe jij wat je doet? En dat zit hier natuurlijk ook achter. Doe jij goed uit overgave aan Christus? Of doe jij goed omdat je eigenlijk met jezelf bezig bent? Doe jij goed omdat je er zelf iets uit wil halen? En dat is de kern van het goed doen in de Bijbel. Je kunt 1001 dingen doen die op zich uiterlijk gezien goed doen zijn, maar die toch door Christus zullen worden afgekeurd, want jouw hart zit daar niet achter. En dat is wat Paulus wel bedoelt. Hè? Hij zegt, als je dan eenmaal zaait op de akker van de geest, ja, als je dus investeert in zijn koninkrijk, is het nog niet eens misschien zozeer wat je doet, maar het is waarom je doet wat je doet. En dat is een heel, heel groot verschil. Ik kan u zeggen dat Cecilia en ik leven al jaren van giften. En ik zou u daar hele mooie verhalen over kunnen vertellen. Ga ik niet doen, maar wij leven al jaren van giften. En dan door de jaren heen, dan leer je ook gevers kennen. En ik ga helemaal geen namen noemen. Maar er zitten altijd een paar gevers bij die goed doen. Hè, ze geven voor het werk van de Heer. Maar ze geven niet zoals Christus zegt van laat je linkerhand niet weten wat je rechter doet. Maar ze geven eigenlijk voor zichzelf. Ze geven om, nou ja, zelf het idee te hebben dat ze belangrijk zijn. Of dat ze heel geestelijk zijn. Of ze geven om complimentjes te krijgen. En dat zijn vaak ook de gevers die het niet volhouden. Die eventjes meelopen met hun giften en dan ook weer afhaken. En waarom houden ze het niet vol? Omdat de motivatie niet de Bijbelse motivatie is. Ze geven om zelf aanzien eruit te halen. He, dat kunnen gevers zijn die je telkens achterna bellen en die telkens zitten te vissen naar complimentjes. En je voelt dan alles van deze mensen, ze geven wel, maar ze doen het niet voor hem. Ze doen het voor zichzelf. En dat is wat Paulus hier bedoelt. Dat is wat Paulus bedoelt. Ja? Doe goed. Niet alleen wat wij uiterlijk goed doen vinden, maar wat Christus in jouw hart ook identificeert als goed doen. Hij kent de harten. En dat zijn zulke belangrijke dingen. Waarom doet u goed? Waarom doe je het? Dat is de grote vraag. Het kan best zijn dat er iemand hier 1000 euro zojuist in de collectezak heeft gedaan en een ander misschien maar 5 euro. Maar misschien is die 5 euro wel groter dan die 1000 in de ogen van God. Het waarom. Altijd weer het waarom. En daar ligt de kern, in die hartsgesteldheid, daar ligt de kern van wat Paulus hier zegt. Dat is zaaien op de akker van de geest of zaaien op de akker van je oude vlees, van je oude zondige natuur. Weet u, goed doen, wat klinkt zo simpel, het klinkt zo eenvoudig, maar het is een van de grote testcases waarmee God naar mij en naar jullie allemaal kijkt. God kijkt naar het hart. Daar wordt goed gedaan. Niet wat er uiterlijk precies uitkomt. Wij als mensen kijken altijd naar uiterlijkheden. God kijkt naar uw hart. En daar kijkt hij. Hij kijkt dus heel anders dan wij kijken. Een ander punt bij dat goed doen is dat als Paulus dat zo voorhoudt bij de Galaten, dan is het interessante dat hij maakt het toegankelijk voor iedereen. Het is iets wat iedereen kan. Wie kan er onder u niet goed doen? Nou, die bestaat hier niet. Die zit hier niet. Iedereen kan op zijn of haar manier goed doen. Hij haalt het helemaal, Paulus haalt het helemaal weg uit de sfeer van de geheimzinnigheid. Ja, want als je echt Heer wil dienen, dan moet je dat principe begrepen hebben. Of dan moet je per se dit of dat gedaan hebben. Paulus haalt het er helemaal weg. Het is niet dat je, ik heb geen tijd om de Heer te dienen, ben te druk. Of ik heb te weinig geld om de Heer te dienen, ik heb dat allemaal niet. Of ik heb geen, vul het er maar in voor jezelf. Dan haalt Paulus het gewoon weg. Hij zegt, laten we daarom goed doen. Nou, en dat kan iedereen. Het evangelie en ook de praktijk van het evangelie is binnen het bereik voor iedereen. Iedereen kan goed doen. Iedereen kan bijvoorbeeld helpen met de stoelen klaarzetten of wegzetten of iets anders, whatever. En dat is het bevrijdende als je dit leest. Dan denk je, wat goed eigenlijk. We horen er allemaal bij. De een kan lichamelijk niet veel meer, maar die zegt, ik kan bidden. Dat is fantastisch, daar heb je dan tijd voor. Een ander zegt, geef mij alsjeblieft niet de boekhouding van de gemeente. Laat mij maar gewoon straks, klussen in de Taborkerk of zoiets. Ja, dat soort dingen. Ieder met zijn gaven. Wij kunnen allemaal goed doen. Het ligt binnen ons bereik. En weet u, dat goed doen, daar zijn wij soms als zondige mensen, die toch altijd weer de neiging hebben om ons eigen belang op te zoeken, daar kunnen we soms ook heel slim in zijn. Daar kom ik zelf ook wel tegen als ik voor de Kamerzending contact heb met mensen die al dan niet een project willen ondersteunen. Dat sommige mensen zich er een beetje van afmaken. Zo van, dat komt toch niet aan. Ja. Of al die projecten, dat heeft toch geen zin. Ja, en dan voel je van, hier wordt een barrière opgeworpen. Weet je wel, iemand heeft geen zin eigenlijk om zijn portemonnee te trekken bijvoorbeeld. Of van de aandacht aan te besteden. En dan worden alle excuses naar voren geworpen of opgeworpen om maar niet al te veel goed te hoeven doen. En dat is een groot gevaar. Weet u, Paulus die zegt tegen die Galaten, laten wij daarom goed doen. En dan staat er niet een komma met daarachter van, als je er 100% zeker van bent dat al het geld helemaal aankomt. Nee. Of als je 100% zeker bent dat het echt helemaal effectief is. Nee. Maar dat kan gaan functioneren als een excuus. Dat kan je ook lui maken. Maar Paulus denkt heel anders. Paulus denkt erover van goed doen doe je in de eerste plaats voor hem. En dan kan het zijn dat er is een project mislukt. Dat kan. Het kan zijn dat er eens wat misgaat met het overmaken van geld. Ja, dat kan. Maar dat is niet het grote punt. Natuurlijk moet je proberen zo efficiënt mogelijk te zijn. Ja, natuurlijk. Je bent rentmeester. Je bent verantwoordelijk. Ja, natuurlijk. Maar het effect van je optreden is niet het eerste. Het is, heb jij wie je bent, wat je mogelijkheden zijn, heb je dat overgegeven aan hem en geef je het aan hem en zeg je, Heer, doet u wat u ermee wilt doen. Er was in de 19e eeuw was er een Afrikaanse man die zo'n leven heeft geleefd, daar zou je een film van kunnen maken. Hij werd als jongetje werd hij al opgepakt en hij werd op een slavenschip gezet richting Amerika. En in richting Amerika was er een Engels schip wat ze het schip tegenhield. Nou, een heel verhaal, maar uiteindelijk was hij christen. En uiteindelijk werd hij zendeling in Nigeria. He, als black man daar in dat Britse koloniale Nigeria. En deze Samuel, die deed van alles, zeer getalenteerd, zette zich geweldig in. En houdt u vast, hij was 6 jaar bezig geweest met het vertalen van een gedeelte van het Nieuwe Testament. Hard gewerkt, dat was ook een taal die vreemd voor hem was. Geweldig veel energie ingestopt. En na 6 jaar brandde zijn huis af. Met die vertaling erin. En in die tijd kon je nog niet, je kon het niet in de cloud zetten of zo. Dus zijn vertaling was weg. Ik geef het je te doen. 6 jaar, je inzetten voor de Heer. En de Heer staat toe dat alles afbrandt. Ik weet niet hoe ik gereageerd zou hebben. Zeker niet de eerste dag. Heer, had dit nou gemoeten? Ja, heb ik me zo voor ingezet. Heer, had dit niet efficiënter gekund? Had u niet eventjes kunnen voorkomen dat? Of misschien was ik zeer ontmoedigd geweest en had ik het nooit weer opnieuw opgepakt. Van ja, dat avontuur ga ik niet opnieuw aan. Maar wat deed deze Samuel? Eerste dag uithuilen. Tweede dag regelen dat zijn huis opnieuw werd opgebouwd en zijn vrouw en kinderen onder dak brengen. En vervolgens ging hij doodgemoedereerd weer zitten en weer beginnen bij wijze van spreken Matthäus 1 vers 1. En hij ging gewoon weer opnieuw dat Nieuwe Testament vertalen. En waarom was hij nou niet helemaal van de kook over die 6 jaar? Hij was niet van de kook omdat hij die 6 jaar aan de Heer had gegeven. En natuurlijk had hij graag gezien dat het efficiënt gebruikt zou worden en dat dat Nieuwe Testament niet was verbrand. Maar de essentie voor hem was dat hij zei, Heer, die 6 jaar zijn voor u geweest. En als u dit toestaat, dan accepteer ik dat. En dat stelde hem in staat om helemaal overnieuw te beginnen en uiteindelijk toch dat Nieuwe Testament af te krijgen. En dan zie je dat die Samuel zijn prioriteitenlijstje, zijn mentale prioriteitenlijstje, dat hij dat in de juiste volgorde had. Zijn eerste reden was niet te zeggen, ik wil efficiënt zijn, hoewel hij dat ook wel wou zijn. Maar zijn eerste reden om dat te doen, dat goed doen, is dat hij zei, ik wil alles geven voor u. En dat is die vraag van Christus met die stenen. Petrus, voor wie deed je het nou? Waar deed je het voor? Deed je het uiteindelijk, de bottom line, deed je het nou uiteindelijk voor mij of niet? En dat is de lading van wat hier staat. Hè? Van doe goed. Doe goed. En laat je niet te gauw afleiden door verhalen van, ja, het is maar een druppel op de gloeiende plaat. Het is natuurlijk waar, hoeveel wij ook goed doen zoals we hier zitten, wij zullen nooit deze wereld wezenlijk verbeteren totdat hij komt. Totdat hij komt zullen we inderdaad altijd beperkt zijn in wat we kunnen bewerkstelligen. De een meer, de ander minder, afhankelijk van de tijd en de situatie. Maar het zal nooit volmaakt worden totdat hij komt. Dat is natuurlijk waar. Maar het is toch echt zo, die ene druppel op de gloeiende plaat kan wel enorme gevolgen hebben. Ik was met die Congolese christenen een paar maanden geleden in een samenkomst. En daar zaten een oude man uit Congo, een zakenman. En een jonge kerel, die is nu student medicijnen. En toen bleek, terwijl ze gingen uitwisselen, wie ben je, waar kom je vandaan? Toen bleek dat die student zo'n complete basisschool had gedaan op een school die was gefinancierd door die Congolese zakenman. Dat was, het is eigenlijk in de hele stad Boma, waar we ook hebben gewoond, is dat de enige basisschool met een fatsoenlijk hoger niveau, waarmee je ook door kunt leren en studeren. En deze oude zakenman, die zag dus, tot zijn verrassing, iemand waarin hij dus had geïnvesteerd, die dus leerling was geweest van die basisschool, en die nou aan het doorstuderen is om arts te worden. Hij is heel enthousiast nu ook om die gemeente te helpen gestel te geven daar in Brussel. En hij heeft visie om, als hij eenmaal arts is, om terug te gaan naar Congo, om daar om zijn volk te helpen en samen met het evangelie ook een stuk medische zorg te brengen. Dan kun je zeggen, ja, maar er zijn ook een hoop dingen misgegaan op die school. Ja, dat is waar. Het is een menselijke school, daar gaan ook dingen mis. Ja, net zoals ook in de gemeente wel eens dingen mis zullen gaan. Dat gebeurt ook in zendingswerk. We zijn mensen. Maar die ene jongen is die ene druppel op een gloeiende plaat. En wat een verschil. Wat een verschil. En dan zie je wat een klein ding kan zijn in het leven van een mens. Ik sprak de afgelopen week met een voorganger uit Nederland. En die voorganger, die woonde in een straat waar hij was komen te wonen. En er was een overbuurvrouw en daar kregen ze maar geen contact mee. Lukte gewoon niet. Op een gegeven moment dan laat je dat een beetje schieten. Als het niet lukt, dan lukt het niet. En op een gegeven moment werd het kerst. En zijn vrouw die maakte iets van, ik weet al niet meer, van koeken of tulband of zoiets dergelijks. En die ging dat aan de buren brengen, gewoon om aardig te zijn. Ja, gewoon leuk, met kerst, de buren een cadeautje geven. En ze ging ook naar die ontoegankelijke overbuurvrouw. En ze belde aan en er werd open gedaan. En ze gaf zo die koek of zo. En toen ontstond er een gesprekje. En toen zei die vrouw van, jullie hebben elke donderdagavond, heb je iets? Hè? Wat heb je dan? Oh, zei ze, nee, dan hebben we bijbelstudie aan huis. Kom maar als je het leuk vindt. Oh, zegt die vrouw, doe ik. Zo gezegd, zo gedaan. Na kerst, eerste donderdag, stond ze op de stoep. En ze is tot bekering gekomen. En ze is christen. Vandaag dient ze de Heer. Wat is het begin? Het begin is niet een of ander fantastisch, diepgravend geestelijk principe. Nee, het is simpelweg wat Paulus hier zegt. Laten we daarom het goede doen. Laten we daarom het goede doen. En dat is zo bijzonder. Dat is zo bijzonder. Wij kunnen het goede doen. Weet u, onderschat niet de invloed van het goed doen. Soms zie je geen resultaat. Soms ken je het resultaat ook niet. Soms is het resultaat ongelooflijk groot. In 1900, aan het begin van dus de vorige eeuw, waren er ongeveer 4 miljoen christenen in heel Afrika. Dat is voor een enorm continent niet veel. Aan het eind van die eeuw, dus in het jaar 2000, waren het er meer dan 300 miljoen. Hoe komen die daar? Wie hebben dat gedaan? Nou, dat hebben hele gewone Nederlanders gedaan. Die goed hebben gedaan. Die elke zondag, net zoals u hier deed, hun centjes en hun dubbeltjes en hun kwartjes destijds in een collectezak voor de zending hebben gedaan. Die daarvoor hebben gebeden in de gemeente en thuis. En dat zijn gewone mensen zoals wij allemaal. Die hebben dat door de genade van God kunnen doen. Onderschat niet uw invloed, als hier een collectezakje voorbij komt. Onderschat niet de dingen die daardoor gebeuren en kunnen gebeuren. En natuurlijk, er zullen wel eens dingen mislukken. En natuurlijk, soms blijven er druppels op de goede plaat. Maar God in zijn genade kan zoveel met mensen die het goede doen. Hele kleine dingen, hele kleine bijdragen. Een kort gebed, zo is de Heer. En zo worden we uitgenodigd hier door Christus om onszelf te geven aan hem. Door Paulus heen. En hij heeft het zelf ook gezegd. Hij heeft gezegd in Matthäus 6 vers 19 en 20. Verzamel u geen schatten op aarde. Waar mot en roest het aanvreet. Waar het misschien door geldontwaarding ook weer minder waard wordt. Het is allemaal niks, helemaal niks vergeleken met de eeuwigheid. Maar investeer in het koninkrijk van God. Met andere woorden, verzamel schatten in de hemel. Verzamel schatten in de hemel. En dat is de grote uitdaging. En dan zegt Paulus, vergis u niet. vergis je niet. Dat heeft zoveel consequenties. Gewoon goed doen. En degene die hier niet goed kan doen, die mag zijn hand omhoog steken. Ja, dan kan ik na afloop mee praten. Want u kunt het. U kunt het door zijn genade. Door zijn genade. En hij kan die paar broodjes, die paar visjes die u meeneemt, kan hij vermenigvuldigen. En dan heb je het over een heel gewoon huistuin- en keukenchristen die in Zeist of in Amsterdam of in Wierde of in Rijssen woont. Zo werkt het koninkrijk van God. Door zijn genade gebruikt hij het. Ik wil voor u bidden en voor mezelf bidden dat God ons die houding, die hartsgesteldheid geeft. Heere Jezus, ik dank u voor het voorbeeld van Paulus. Ik dank u voor zijn woorden. Dank u dat u ook deze ochtend ook tot mij wil spreken. En dat u mij de vraag stelt, René, op welk spoor zit jij? En dat u mij de vraag stelt, René, ben jij aan het zaaien op die akker die de dood voortbrengt? Of ben jij aan het zaaien op die akker die het eeuwige leven voortbrengt? Heer, u weet ook hoe wij hier zitten. U kent ons denken. U kent ons bidgedrag, ons geefgedrag. U weet, Heer, waar wij eigenlijk onze prioriteiten hebben, diep van binnen. Ach Heer, u kent ook mij zoveel beter dan ik mijzelf ken. Laat het zo zijn, Heer, dat elke broeder en zuster in deze gemeente, en ik zelf ook, dat wij werkelijk op dat spoor zullen zitten waarin we zeggen, alles voor Jezus. Alles voor u. Dat wij die steen dragen, niet voor onszelf, maar dat we die steen dragen voor u. Omdat u alles hebt gegeven aan het kruis. En dank u wel, Heer, dat door uw genade, dat u het kleine beetje wat wij kunnen doen aan goed doen, van wie dan ook in deze zaal, dat u daar grote dingen mee kunt doen. Dank u wel dat er nu iemand gered is voor de eeuwigheid, doordat iemand een koek of een tulband ging brengen met kerst. Dank u wel, Heer, dat er miljoenen christenen zijn in Afrika, doordat de generaties die ons zijn voorgegaan in de vorige eeuw, doordat ze hebben gegeven. O Heer, wat een voorbeeld, ook voor ons, vandaag. Dank u wel, Heer, dat we het allemaal kunnen. En dat u ons allemaal wil inzetten. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen.